Gemeente, nog enkele mededelingen namens de kerkraad. De collecten voor de slotzang zijn voor de diaconie en de kerkelijke kas. Bij de uitgang is er collecte voor het bouwfonds. En er is koffiedrinken na de dienst voor wijk nummer 1. Schriftlezing is Lucas 18, vers 1 tot en met 8. Onze hulp en onze verwachting in dit morgenuur is van de Heere, de God van Israël, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, alle die samengekomen bent, genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. We willen gemeente nu samen zingen van Psalm 27, de versen 3 en 7. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En ook het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. 27, vers 3 en 7.
Thank you.
Gemeente, we willen vanmorgen ook luisteren naar de Heilige Wet des Heren. En dan willen we in aansluiting daarop zingen van Psalm 26, vers 2. Beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Psalm 26, vers 2. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig, een heilig, jaloers God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt, toewijdt, apart zet. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft de geboden des Heeren al dus samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. We willen nu gemeente Gods woord lezen en we slaan op Lucas 18 en we lezen daarvan de versen 1 tot en met 8. Lucas 18, vers 1 tot en met 8. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Zeggende, er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in diezelfde stad. En zij kwam tot hem zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat ze niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u dat hij hun haastig recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde? Deze hele gelijkenis die dan uitloopt op die vraag van de Heer Jezus, dat is ook de tekst voor de prediking. De Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook het geloof vinden op de aarde. We willen gemeente nu de Heer bidden om zijn zegen bij de bediening van zijn heilige woord. We willen in onze voorbeden en dankzegging denken aan zuster J.A. Willemsen van Dijk, die vanwege een herseninfarct werd opgenomen in het ziekenhuis. En zo werd ook zuster Gaasbeek Valkenburg opgenomen op de afdeling neurologie voor onderzoek. We zeggen dank met broeder L. Drent. Hij heeft een staaroperatie ondergaan en kwam weer thuis. En we denken ook aan zuster Haupst Donkelaar, die ook weer thuis kwam. Laten we samen de Heere nu bidden en danken. Heren, we mogen op deze wintersaandoende zondag weer samenkomen in uw huis. De zon ging ook alweer op met zijn heldere, stille stralen. Maar heren, het belangrijkste is dat ons leven beschenen wordt door uw zon. Door u, Heer Jezus, die in de Bijbel de zonde en gerechtigheid genoemd wordt. Uw stralen, Heren, die zijn genadig en genezend, vertroostend, verwarmend. En dat hebben we, Heren, zo nodig. Genade en vertroosting. U kent ons, Heren, zoals we hier vanmorgen in de kerk gekomen zijn. U kent ons als mensen van deze tijd. We zijn druk met een heleboel dingen. Nuttige, nodige. Misschien ook wel nutteloze dingen. U weet het, Heren. En u weet hoe ons hart gestemd is. Of het op u is gericht. Of dat we helemaal in beslag genomen worden door de dingen van deze wereld. U kent onze zorgen, Heren. Want de mens kan zich heel wat zorgen maken. U kent onze noden en moeiten, want we hebben allemaal de deur vanmorgen achter ons huis dicht gedaan op weg naar de kerk. Maar we namen onszelf wel mee en de dingen die spelen in ons hoofd, in ons hart, die nemen we ook mee. En nu leggen we, Heren, want dat vraagt u toch van ons, nu leggen we al onze noden en moeite, al onze zorgen en zonden, we leggen die nu neer voor de troon van uw genade. Want als we naar de kerk komen, dan komen we toch voor uw heilig aangezicht. En dan mogen we bij u terecht. Wat een zegen is dat, wat een genade. Dat u een luisterend oor hebt in de hemel en een bewogen vaderhart. Wat een genade als we dat weten mogen, als we dat geloven mogen. Heer, we hebben ook met die psalm gezongen Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag en steeds open ligt. Dat we niets kunnen en mogen en willen verbergen voor u. Heere, wilt u al het zondige wegnemen, genadig door het bloed van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, al onze zonden in gedachten en woorden en daden, Heere, u weet het veel beter dan dat wij dat bij onszelf kunnen zien. En we bidden u, Heere, wilt u ons aanzien in uw geliefde Zoon. En geef ons dan ook weer bemoediging en krachten om het leven ook aan te kunnen als we het leven moeilijk vinden. En dan weet u onze specifieke zorgen. Heren, we bidden u, wil u in genade begeleiden en meegaan. Bij onze gezinnen, de ouders, bij de opvoeding van de kinderen, de alleengaanden in het leven, degene met verdriet en moeite, de weduwe en weduwnaars. Heren, u kent ze allemaal, de ouderen, de hoogbejaarden, allen die met ons meeluisteren. Heren, we bidden u, gedenkt u alle zieken, de langdurige zieken, psychische of lichamelijke zieken, u kent ze. In het bijzonder, heren, willen we denken aan zuster Willemsen van Dijk. Ze moest worden opgenomen met een herseninfarct. Onze hoogbejaarde zuster, heren, wilt u haar ook blijven gedenken dat ze het weten mag, de Heere gaat met me mee. En dat is het allerbelangrijkste. Dat bidden we hier ook voor zuster Gaasbeek Valkenburg. U kent ook haar omstandigheden. Gezin ook, heren, ze leven allemaal mee. En we bidden nu dat de onderzoeken, heren, voor onze zuster toch duidelijkheid mogen geven. Wilt u haar ook, heren, omringen, haar en man en kinderen, ook met uw genadige bijstand. Dankzegging, heren, door met broeder Drent. Hij mocht weer na een staaroperatie thuiskomen. Wat een zegen dat deze operaties mogelijk zijn en dat het, heren, ook het gewenste gevolg mag hebben. Zo dank u ook met zuster Houps Donkelaar. Ze kwam ook weer uit het ziekenhuis thuis. En, heren, dan is het inderdaad goed om in de gemeente waarin we ook voorbeden hebben gedaan, ook dankzegging doen. Als u, heren, nabij bent geweest en het willen zegenen, wilt u ook deze zuster in alles geleiden. Heren, zo bidden we u, geef ons uw genade en goedheid ook vanmorgen weer te ervaren. Juist vanuit uw woord komt u naar ons toe met die vraag die niet alleen in de adventstijd behoort beantwoord te worden. Maar u vraagt het wel, nu vanmorgen ook, aan ieder van ons, zoals we hier in de kerk zitten. Als de Zoon des Mensen komt, zal hij ook het geloof vinden. Bij ons, bij ieder van ons, daar gaat het om. Heer, mogen we zo luisteren met een behoeftig hart. En wilt u, o Heilige Geest, in ons midden zijn, in het spreken en in het luisteren. Dat het echt een dienst mag zijn tot uw eer, waar uw geest aan het werk is. We bidden het u, Heere, enkel uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Dan willen wij, gemeente, ter inleiding op de prediking zingen van Psalm 35 en daarvan de versen 11. En 13, ik noem u Psalm 35, het 11e vers. O Heer, gij ziet het, zwijg niet stil, uw recht beslissen mijn geschil. Ontwaak, treed toe tot mijn bescherming. En doe mij eens recht naar uw gerechtigheid. Dat is het smeken van die weduwe. Laat vromen, dat is vers 13, laat vromen juichend al een tijd om mijn gerechtigheid verblijd. Zeggen onder het vrolijk zingen, verheerlijkt zij de hoogste God, want hij schenkt zijn knecht een vreedzaam lot. Dus Psalm 35, vers 11 en 13, ter inleiding op de prediking. We willen, gemeente, zo dadelijk in antwoord op de prediking zingen van de avondzang. En daarvan de versen 4 en 5. Houd ons gemoed voor u bereid. En ook het vijfde vers: bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. Gemeente, op deze eerste zondag van Advent, het kerkelijk jaar, worden we er dus bij bepaald dat de Heere Jezus terug zal komen. Want hij komt. Er is een Sinterklaasversje waarvan een regel is: jongens en meisjes, vol verwachting klopt ons hart. Ja, dat is een Sinterklaasversje. Maar het zou eigenlijk een geloofsvers moeten zijn. Vol verwachting klopt ons hart. Want de Heer Jezus die vraagt hier: doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal ik dan ook het geloof vinden op aarde? Advent, dat betekent: hij komt naar de wereld toe. En de vraag is dan of wij, u, jij en ik, bereid zijn om hem te ontmoeten, om hem te ontvangen. Dat is de vraag die de Heere Jezus hier aan het eind van die gelijkenis stelt. Een gewetensvraag voor iedereen. Als je hem zo hoort, dan denk je eigenlijk: ja, vraagt de Heere Jezus het zichzelf ook af. Zal ik wel het geloof vinden als ik op de aarde terugkom? Zal het wel goed gaan met mijn kerk op aarde? Zullen er maar een handjevol mensen zijn wanneer ik kom? Zou het zo moeten opvatten? Gemeente, dan zou de Heer Jezus dus twijfelen aan zijn eigen werk. Nou, denkt u dat dat waar is? Helemaal niet. De Heer Jezus zal echt zijn kerk wel in stand houden. Heeft hij zelf niet beloofd en gezegd dat de poorten der hel, dat zijn dus de machten van de duivel, die zullen zijn gemeente niet overweldigen? Daar hoeven we dus geen moment aan te twijfelen. Die kerk des Heren zal blijven bestaan, daar zorgt hij zelf voor. Daarom moeten we die vraag van de Heer Jezus, gemeente, niet opvatten als een bange vraag van: hoe gaat het aflopen? Zal ik wel geloof vinden? Nee, maar het is juist een oproep aan zijn kerk om te volharden in het geloof en in het gebed. Daarom heeft de Heer Jezus ook die gelijkenis uitgesproken. Dat staat ook in het begin. Hij zei: de gelijkenis tot hen daartoe strekkende dat men altijd moet bidden en niet vertragen. Want hij komt. Ik zou, gemeente, eerst met u willen spreken over deze adventsgelijkenis. En dan in de tweede plaats over die adventsvraag. Zal de Zoon des Mensen ook het geloof vinden op de aarde? Een adventsgelijkenis dus en een adventsvraag. Die rechter die de Heer Jezus hier beschrijft in deze gelijkenis, ja, dat was er eentje zoals je die in het Oude Oosten vaak tegenkwam. Dat kun je niet vergelijken met de rechtspraak en de rechterlijke macht bij ons. Als wij een rechter zien, dan is het iemand met een zwarte toga en een witte bef. Er zit een heel juridisch apparaat achter en allemaal regels. En als je het met de lagere rechter niet eens bent, dan kun je naar de hogere toe en zo. Nou, dat was in die tijd helemaal niet het geval. De rechter, dat was in zo'n stad de enige man die een bindende uitspraak kon doen. Dat was de enige autoriteit. Bij hem moest je wezen voor geschillen. En wat moest die man dan, gemeente, niet een onkreukbare figuur zijn? Een betrouwbaar iemand. Als hij het recht ten behoeve van de zwakken of de verdrukten, als hij dat recht niet zou handhaven en altijd zou luisteren naar de rijke mensen en de machtige mannen in de maatschappij, dan zou zo'n arm iemand het maar slecht hebben. Nou, dat heeft deze weduwe van die gelijkenis dan ook ondervonden. Weduwe, dat was in die tijd, was je dan echt in een zwakke positie. Een weduwe had geen man die voor het inkomen zorgde. Weduwe had geen man die haar beschermde in de maatschappij. En dan was er iets voorgevallen, blijkbaar, waardoor zij zwaar gedupeerd was. En wie kan daar nou iets aan veranderen? Niemand behalve die de rechter. Hij zou het rechtmatige van haar zaak toch inzien en hij zou haar toch in het gelijk stellen. Maar wat gebeurt er nou? Ja, en zo gaat het helaas nog in deze wereld. Die vrouw kreeg geen gelijk. Het was zelfs zo, gemeente, dat deze rechter haar zaak niet eens in behandeling wilde nemen. Toen ze voor de eerste keer bij hem kwam met dat verzoek om haar recht te doen tegenover de tegenpartij, scheepte hij haar gewoon als het ware bij de deur af. Ach vrouw, ik heb het veel te druk. Ik kan er niet aan beginnen. Echt niet, ik heb meer te doen en veel belangrijker zaken. Ja, dat was één keer, maar de tweede keer was ze er weer. Nou, het schikt me echt niet hoor en ik begin er echt niet aan. Het is goed. Derde keer kwam ze weer. Enzovoorts, enzovoorts. We moeten zich indenken, gemeente, hoe lang die vrouw zich het vol hield om maar te komen. Met de moed der wanhoop. Van, nou moet het toch gebeuren. Ik ga ervoor. Want ik heb toch gelijk. Op het laatst, gemeente, begon het die rechter de keel uit te hangen. Altijd maar weer die vrouw met haar recht. En dan zegt de Heer Jezus hoe die man het bij zichzelf dacht. En als je dat leest, dan schrik je eigenlijk. Want hij zei bij zichzelf, staat er in vers 4, hoewel ik God niet vrees. Dat is dus een overweging bij die rechter. Ik vrees God niet. Nou, je zult dat maar zeggen, het zal maar je diepste overtuiging wezen. Ik vrees God niet. Ik bekommer me niet om God, heb niks mee te maken. Wat is dat voor een man geweest? Wat voor vastigheid heeft hij eigenlijk? Welke normen en waarden heeft zo iemand? Ik vrees God niet. Hoe kun jij dan oordelen over wat goed en kwaad is, wat recht en onrecht is? Waar haal jij jouw diepste normen vandaan? Wee degene die aan zo'n rechter is overgeleverd. Ik vrees God niet. Want als God niet meer erkend wordt, gemeente, dan hebben de wetten van God afgedaan. Dan moet je het ergste vrezen voor maatschappij, voor samenleving. Nou, je ziet het hier bij deze rechter. Het recht is bij hem niet veilig, omdat hij zich voor God niet meer verantwoordelijk weet. Ik vrees God niet. Tweede wat hij zegt, ik ontzie geen mens. Dus hij stoort zich ook niet aan de mensen. Hij ontziet niemand, dat zegt hij zelf. Een keiharde man hier zo, die gaat gewoon zijn eigen gang. Hij trekt zich van wat de mensen van hem vinden helemaal niks aan. Of ze hem een goede of een slechte rechter vinden, dat zegt hem niks. Een volstrekte individualist, zouden wij zeggen. En ook daarin, gemeente, lijkt deze man op moderne mensen van vandaag, want, althans hier in het Westen, want die zijn ook op zichzelf gericht. We leven toch ook in een tijd waar iedereen het zelf moet uitzoeken. Er zijn toch inderdaad geen vaste normen meer. Die Bijbelse waarden die verdwijnen en iedereen doet maar wat goed is in eigen oog. En de mensen storen zich aan niemand. Ze leven langs elkaar heen. Ze denken alleen maar aan zichzelf, aan hun eigen wensen, hun eigen verlangens. Ikke, ikke, ikke en de rest, nou, die moet het zelf maar weten. Ik ontzie geen mens. Zo ook deze rechter. En wat bedenkt hij ten laatste? Vers 5. Nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat ze niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. Dat lastige mens, stel je voor dat ze nog eens een keertje komt en mij in het gezicht slaat, want dat is, betekent het hier eigenlijk. Ze slaat me in het gezicht. Stel je toch voor dat je zou er met een blauw oog komen te lopen. Ben je bij je vrienden en dan zeggen: wat is met jou gebeurd? Dan moet je zeggen: ja, een vrouw heeft me in het gezicht geslagen omdat ze niet gelijk kreeg. Ja, nou, zover wil je het niet laten komen. Dus hij wil van die lastpost af en daarom besluit hij eindelijk aan haar verzoek te voldoen. Dat is een heel onverwacht slot, gemeente, van deze gelijkenis. Dat zou je niet direct verwachten, dat die vrouw toch haar gelijk kreeg. En dan, gemeente, dan maakt de Heere Jezus zelf de toepassing voor zijn discipelen, want hij spreekt hier tegen zijn discipelen. Al in het vorige hoofdstuk bleek dat ook al. Hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Die man, een gewetenloos mens, als hij toch nog luistert naar zo'n vrouw, zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen? En dan komt er een moeilijke zin, hoewel hij langmoedig is over hen, langmoedig. Dat betekent lang van moed. Dat betekent geduldig. Dat betekent God neemt dus de tijd. En daarom moet je het zo opvatten zoals de herziene Statenvertaling het ook heeft. Hoewel hij hen lang laat wachten. De gemeente. Dat zegt de Heere Jezus hier dus. Hij vergelijkt zijn eigen vader in de hemel met die aardse rechter. En dat doet hij omdat inderdaad God de tijd neemt. Dat begrijpen we niet. Want inderdaad, de Heer is rechtvaardig. De Heer is onkreukbaar. En dan snap je niet dat de Heer dat de Heere Jezus zijn hemelse vader zo vergelijkt met zo'n aards mannetje dat helemaal niet aan zijn ambt voldoet. Maar dat doet hij. Hij vergelijkt toch zijn hemelse vader met die aardse rechter omdat hij die weduwe wil vergelijken met zijn gemeente op aarde. Want ik zei al, een weduwe in die tijd, gemeente, dat was iemand die had geen rechten, die had niks te vertellen. Die stond echt in de hoek van de weerloze, onbeschermd en wel. En zo heeft ook de gemeente op aarde, de kerk des Heren, die heeft geen, op aarde geen bescherming. De Heer Jezus vergelijkt hier zijn kerk met zo'n weduwvrouw. De kerk heeft hier op aarde ook niemand die haar beschermt. Haar man is gestorven. Wat meer is, hij is opgewekt. Hij is in de hemel. Haar man is in de hemel, de Heer Jezus Christus. Maar zij zelf vertoeft als weduwe als weerloze vrouw op aarde. En wanneer haar grof onrecht wordt aangedaan, dan is er in de wereld niemand die haar beschermt. Ze kan alleen maar bij de hoogste instantie terecht. De Heere God in de hemel. Maar ze krijgt geen gehoor. Zo lijkt het als zij om haar recht komt smeken. Haar zaak wordt blijkbaar niet in behandeling genomen. Zo lijkt het wel. Al haar bidden, al haar smeken, dat helpt niet. Als ik het zo zeg, gemeente, dan kunt u het misschien ook wel begrijpen. Dat de Heere Jezus die vergelijking maakt met zijn hemelse Vader. Want die Vader in de hemel, als de kerk op aarde bidt, die lijkt ook niet altijd te luisteren. Ondanks haar bidden en haar smeken. Meent u, je zult maar christen zijn in Noord-Korea. Je zult maar christen zijn in de Arabische wereld. Waar christenen vervolging kennen, verdrukking, lijden. Die broeders en zusters in de Heere Jezus daar, die bidden. O God, doe gij mij recht. Ik schuil bij u. Waarom zijn alle vijanden tegen mij? Ik bedoel toch helemaal geen kwaad. En waarom, o God, grijpt u niet in? Waarom houdt de verdrukking aan? Die hemelse rechter, die lijkt helemaal niet te luisteren. En toch zegt de Heere Jezus, hoort wat die onrechtvaardige rechter zegt. Als zo'n man al zo redeneert. Dat is een zondaar. Zou God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen die dag en nacht tot hem roepen? Hoewel hij hen lang laat wachten, ja, hij laat hen lang wachten, die langmoedigheid Gods, waardoor de zonde niet meteen uit de wereld wordt weggedaan, waardoor zijn kerk op aarde verdrukking moet lijden. Want dan zegt de Heere Jezus, ik zeg u dat hij hun haastig recht doen zal. Haastig. Ja, maar dat is wel naar de haast van God in de hemel. Bij wie 1000 jaar als 1 dag zijn en 1 dag als 1000 jaar. En daarom hebben wij op aarde zoveel vragen daarover, waarom God niet ingrijpt direct. Calvijn die heeft hierbij gezegd, als wij ook maar even inzicht zouden mogen hebben in Gods raad, dan zouden we wel begrijpen dat de Heere alles precies in zijn plan past. En het zo ook laat gebeuren, toelaat. Niet te laat, niet te vroeg, maar precies op tijd. Maar dat inzicht, dat hebben wij niet. Dat missen wij nou juist. En daarom hebben we zoveel problemen als kerk ook op aarde. Daarom hebben Gods kinderen er vaak ook zo moeilijk mee. Omdat de Heere alles maar schijnbaar althans laat. De dingen laat zoals ze zijn. Of dat het nog tot erger uitgroeit. God lijkt geen acht te slaan op het gebed van zijn kinderen, hè, vervolgde christenen die in de cel zitten, of een kind van God dat ernstig ziek is en ziek blijft, ondanks het gebed, of het gebed van bezorgde ouders over hun kinderen of over hun kleinkinderen, o God, wil u ze toch vasthouden, want dat ze zich bekeren zullen, dat ze niet in deze materialistische wereld meegezogen worden en helemaal aan u niet meer denken. O God, hoor toch ons gebed. Zou de Heere dat niet horen? De Heer Jezus zegt, ja, ik zeg u. En dan legt hij het volle gewicht van zijn persoon in de schaal. Ik zeg u dat God hun haastig, spoedig recht zal doen. En dat zegt hij ook, omdat hij wel weet hoe wij mensen daar zo vreselijk veel moeite mee kunnen hebben. We kunnen er moedeloos van raken. We kunnen er vertwijfeld, wanhopig. We kunnen zelfs verbitterd raken. Want dat we zouden denken, ja, God luistert toch niet, het helpt allemaal niks. Hou maar op, het duurt al zo lang en het wordt niet beter. Er zijn er onder ons die hebben zulke vragen. Als God dan schijnbaar niet luistert, ja, zou het misschien ook komen omdat ik niet goed bid. Of misschien ben ik wel niet uitverkoren, want dat staat hier toch. God zal recht doen aan zijn uitverkorenen. Zou dat het soms wezen? Ik ben niet uitverkoren, daarom luistert God niet. Maar gemeente, dan moet u er goed op letten dat het juist een kenmerk is van die uitverkorenen, dat zij tot God roepen en blijven roepen. Hè? Dat is het nou juist. Een uitverkorene die zegt, Heere God, ik moet u hebben. Ik moet bij u zijn. Ik kan u niet missen. Ik moet de zekerheid van het geloof hebben. Ik moet genade hebben. Ik moet hulp, ik moet bijstand van u. Want alleen kom ik er niet. Dan kom ik er nooit. Dat zijn uitverkorenen. Die roepen tot God. Die hebben hem in alles nodig. Die staan ermee op, die gaan ermee naar bed. Dag en nacht roepen zij tot God. Over hun ziekten, over hun moeite in het leven, over hun zorgen, over kinderen, kleinkinderen, over hun zonden, over de geloofszekerheid. Ik heb Gods hulp, Gods genade, Gods bijstand in alles zo nodig, zo nodig. Gemeente, dat doen die uitverkorenen. Dus die vragen zich niet af, ben ik wel uitverkoren? Maar die weten één ding, ik heb de Heere nodig. Ik kan niet zonder hem. En dan zegt de Heere Jezus, ik zeg u dat God hun spoedig, haastig recht zal verschaffen. Nou, dan hebben ze niet maar snel een oordeel klaar over wat de hemelse rechter allemaal doet of laat. Want zij zei maar, dan heb je de gestalte van die weduwvrouw. En dan weet je, je kunt de Heere niks voorschrijven, je kunt de Heere niks afdwingen. Die weduwe die had op aarde om met een onrechtvaardige rechter te maken. Maar die kinderen Gods die tot God roepen, die weten, ik heb een hemelse rechter die volmaakt rechtvaardig is, al mijn achting waardig. Zijn doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en zijn gerechtigheid oneindig. Ik begrijp het niet en ik heb er mijn vragen bij, maar ik beleid dat wel, het is wel zo. En die bidden, Heere God, u weet van mijn zorgen, u weet van mijn nood. En ik heb ze met u besproken, ik bespreek ze dag en nacht. Geef mij nu de kracht om het vol te houden. En om het inderdaad te geloven dat u naar mij luistert. En dat ik het mag merken dat mijn zorg, uw zorg, is mijn recht, uw recht. Bewaar mij, o God, voor opstandigheid. Bewaar mij voor ongeduld. Bewaar mij voor verbittering. Want welk recht heb ik tegenover u, o God? Welk recht? Ja, die weduwe die vroeg dus zonder ophouden aan die rechter. Doe mij recht. En als Gods kinderen het aan de hemelse rechter vragen, dan weten ze wel, dan gaat het niet volgens het aardse recht. Maar dan doen zij gemeente een beroep op de beloften van de Heere zelf, van het evangelie zelf. Als de Heere zegt, roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal u uithelpen. En komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Dan zijn dat beloften van de Heere waar u op mag bidden en pleiten. Komt en laat ons tezamen richten, zegt de Heere. Komt en laat ons tezamen richten. Dan denk je, oh, maar nou naar het recht moet ik het verliezen. Want wie ben ik? Dan zegt de Heere, al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Dan zeg je, Heere God, het recht ligt aan uw zijde, aan uw kant. Maar ik mag een beroep doen op uw belofte in de Heere Jezus Christus. Genade God, zo rijk en vrij, die heb ik nou zo nodig. Ik heb van mijn kant niets in te brengen bij u dan lege briefjes. Maar ik doe een beroep op uw goddelijke, uw genadige, uw liefde belofte. En zo leg je zo voor de Heere neer. Gemeente, dat is nou het ware geloof. Dat we dan bij de Heere aan blijven houden, ondanks alles. Ons beroepend op wat de Heere zelf heeft beloofd. Ziet u, dat is nou die adventsgelijkenis. Dat de Heere Jezus zegt, zo ben je zo bezig. En dan heeft de Heere Jezus ook die adventsvraag. De Zoon des Mensen, als hij komt, en hij komt zeker, zal hij dan ook het geloof vinden op aarde? Ik heb er gezegd, gemeente, in het begin van de preek, dat is geen wanhopige vraag van de Heere Jezus, geen bange vraag of het wel goed zal aflopen met zijn kerk. Maar hij legt het als een vraag voor aan u, jou en mijn hart. Want wij zijn een gemeente, ja dat zijn we al vanaf de hemelvaart, gemeente van de eindtijd, maar we zijn het nu zeker, gemeente van de eindtijd. En als de Zoon des Mensen komt, zal hij dan het geloof vinden op de aarde? Ja, het geloof, dat staat er echt zo, jammer dat het niet vertaald is, het geloof. De Heer Jezus vraagt niet, als de Zoon des Mensen komt, zou hij dan geloof vinden op aarde? Want ja, geloof, ach, geloof, we geloven allemaal wel wat. Zelfs een ietsist gelooft al dat er iets is. Of gelooft dat er niets is, die heb je ook, atheïsten. Ik geloof niet dat er iets is, maar geloven doen ze wel. Nee, maar de Heer Jezus die vraagt, het geloof als hij komt. Hebt u, heb jij, heb ik dan het geloof? Dat is het geloof van zondag 7 van de catechismus. Dat ik niet alleen geloof dat de Bijbel waar is, als het woord van God, van kaf tot kaf, of hoe je het ook maar noemt. Dan weet ik wel, er zijn vragen bij de... Nee, het woord, het sprekende woord van God, dat is het. Dat geloof ik. Maar dan ook, dat hoort bij het geloof, het vaste vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie hier van binnen in mijn hart werkt, dat ook mij vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God is geschonken. Uit louter genade. Alleen onder verdiensten van Christus wil. Nou, mooier kan je toch niet zeggen. Gemeente, dan eer je, als je dat geloof mag kennen, beoefenen, dan eer je de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Want God de Vader, die schenkt mij die gerechtigheid. Aan een ellendige zondaar. Die schenkt het mij. Waardoor ik in Christus volkomen rechtvaardig ben voor God. Wat een wonder, hè? En dat niet omdat ik zo vroom ben, dat ik zo goed ben, want dat ben ik juist niet. Dat leert de Geest, dat ben ik niet. En ik word het van mezelf ook niet. Maar enkel en alleen om Jezus wil. Die lieve heiland die voor al mijn zonden, ook de mijne, aan het kruis wilde sterven. En de Heilige Geest die werkt dat nou in je hart. Nou, daar heb je nou het geloof waar de Heer Jezus hiervan spreekt. Het geloof. En zal hij dan, gemeente, als hij komt, en wij weten niet wanneer hij komt, maar hij is dichterbij dan ooit. Zal hij dan het geloof vinden op de aarde? Een adventsvraag. Er is in deze wereld heel wat aan de hand. Het gist en broeit aan alle kanten. De duivel heeft nooit stilgezeten. Het geloof, de Bijbel, wordt bestreden tot en met. Hij deed het, de duivel. Hij doet het nog op allerlei manieren. Nu eens door verdrukkingen en vervolgingen in een deel van de wereld. Hier doet hij het met het middel van de welvaart en het materialisme. Mensen genieten. Hè? Alles is te koop en te krijgen. Of hij doet het door de verzoeking van langdurig ongemak en ziekte in je leven of stil verdriet, waardoor je mens zich zwak voelt of onrustig of zelfs opstandig. Hij doet het door allerlei dwalingen die je in de kerk tegenkomt, die het gezag van de schrift aantasten of het verzoenend werk van Christus op de achtergrond dringen, terwijl dat juist voorop moet staan. Hij doet het door de mensen zo druk te laten zijn dat ze aan het stil worden voor God niet meer toekomen. Dat ze de Bijbel maar dicht laten. Dat ze geen binnenkamer meer hebben. Dat ze de verborgen omgang met God niet meer kennen. Ik denk dat dat de grote kwaal is in deze tijd. Gemeente, die binnenkamer, dat stil worden voor God. Jonge mensen, komen jullie eraan toe? En u ouderen? Want dat is nodig. Wij mensen van 2010, we hebben het zo druk. En we hebben zoveel lawaai om ons heen. Wie wordt er nou nog stil om ootmoedig de dingen van God te verwachten? Wie heeft nou werkelijk alles uit handen gegeven aan de Heere God in de hemel? Wie laat zich nou echt leiden in zijn gedachten, in zijn hart door de Heilige Geest? Wie wil er nou echt met zijn hele leven de Heere dienen? Wie wil die boodschap van de Heere, de stem van God, echt tot zich door laten dringen en daaraan ook gehoorzamen? Wie wil dat in deze tijd? De Heer Jezus vraagt het van u, jou en mij. En als hij dan komt, we weten niet wanneer, want er dan nou niemand die vanmorgen deze preek hoort, dat er nou niemand achter zal blijven. Dat we hem dan mogen herkennen. Hem, als we nu al de toevlucht tot hem nemen en daarin ons oefenen. Hem die ons kende, die mij leidde, die mij tot bekering bracht en tot het leven met hem. Van wie ik al mijn heil heb leren verwachten. Hoe ouder je wordt, hoe steeds meer je het heil van Christus alleen leert verwachten. Ja, gemeente, de Heere Jezus is echt de Zoon des mensen. Met zijn ontfermende liefde en genade. Hij is mens geworden, we gaan dat weer gedenken. We mogen dat vieren. God werd mens om ons te verzoenen en te verlossen. Advent, toekomst. Ja, je kunt er inderdaad wel eens bang voor zijn, die toekomst. Ja, wij hier in Nederland, hoe gaat het met de kerk? Er zijn genoeg ouders en genoeg grootouders die zich grote zorgen maken over hun kinderen en kleinkinderen. In wat voor wereld groeien ze nou op? Zullen ze het geloof hebben en zullen ze het geloof ook behouden? Zullen ze niet afwijken? Dan bidden die ouders en die grootouders maar met dat bekende gedicht: ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Graveer gij ze erin met onuitwisbaar schrift. Ja, dat zijn er mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Maar ikzelf, zal ik het wel behouden? Een oude zuster die zei mij ooit in mijn eerste gemeente: dominee, hoe ouder, hoe kouder. Ik weet niet of u het herkent als ouderen. Ik schrok er wel van in het begin. Maar... Een ander zegt: ik verlang nog helemaal niet naar de wederkomst. Wederkomst, ik heb het hier nog veel te goed. Ik word ervan afgeleid dat ik eigenlijk maar op doorreis ben in dit leven. Een pelgrim naar de eeuwigheid. Een pelgrim naar de toekomst van God. Toekomst. Hij komt naar mij toe. Ik mag naar hem toe. Advent. Nou, gemeente, laten we dan maar veel bidden. Heere God, leert u mij te leven naar u toe. Houdt u mij maar vast. Als ik niet zou geloven in uw genade, in uw belofte, in uw langmoedigheid, waar zou ik zijn, waar zou ik blijven? Geef, Heere, dat ik u kan ontmoeten, nu al. Bidden we erom? Jezus vraagt het. Amen. We willen gemeente de Heere danken. Heere, zo danken we u dat we vanmorgen werden opgeroepen om u, de Heere Jezus, te verwachten uit de hemel. Met een geloof dat vol verwachting is. Heere, we moeten erkennen dat we volop in deze wereld leven. Mensen van deze tijd. Alles neemt ons in beslag. Maar o Heilige Geest, wilt u ons maar in beslag nemen. Opdat we inderdaad dat ware geloof mogen hebben. Het geloof waar u, Heere Jezus, om vraagt. Want u bent het zo waard. Want u hebt zichzelf toch helemaal gegeven in de bangste zielennood. Opdat wij niet zouden sterven, reddeloos, verloren gaan. Maar dat we voor eeuwig behouden zouden worden. Dat zijn toch de dingen waar het om gaat. En dat we dan mogen leren leven vanuit alles wat u, Heere Jezus, hebt volbracht. Wilt u door uw Heilige Geest dat nu maar werken, Heere? U kent uw kerk op aarde, die vaak de gestalte van een weduwe heeft, een weerloze weduwe die geen recht krijgt, die niet beschermd wordt, die in de vervolging en de verdrukking verkeert. Heren, hoeveel christenen zijn er niet in de wereld? We lezen er bijna dagelijks van in de krant. Dat christenen in de hoek zitten waar de slagen vallen. Heren, wilt u al die broeders en zusters die wij niet kennen, maar wie om hun geloof vervolgd en met doodsgevaar leven, dat u ze, Heren, wilt vasthouden en beschermen. Dat hebt u toch zelf ook beloofd. En we horen vaak van getuigenissen van broeders en zusters waarvan wij zouden zeggen, zou ik het volhouden in hun omstandigheden? Maar dan merken we ook, Heren, dat het een kracht is van uwentwege, dat wij mensen dat niet van onszelf hebben. Behoed zo, Heren, het ganse christendom. Ook hier in het Westen, juist, wij hebben het zo goed, wij kennen amper vervolging. Geloven mag weer, Heren. Ja, maar u zegt het geloof. En hoeveel mensen leven daar niet aan voorbij, ook in Nederland. Het geloof. Ieder gelooft wel wat, maar het geloof, Heren. Dat u kent, dat in het hart plaats heeft voor die gekruiste en opgestane Heere Jezus Christus. Wil u ons dat nu allemaal maar geven? En dat we er ook bij blijven zullen, dat we niet afdwalen. Heren, we bidden u, geef dat de kerk ook een krachtig getuigenis mag blijven geven van u in deze wereld. Want eigenlijk ons land schreeuwt erom. Want iedereen heeft de mentaliteit van die rechter. Ik vrees God niet en ik ontzie geen mens. Ik maak alles zelf al uit. Hoe ik de dingen beleef, hoe ik het voel, hoe ik met anderen omga. Mijn normen en waarden, die komen uit de mens zelf en niet uit u. En dan gaat het niet goed met het volk, met de samenleving. Wilt u, Heren, allen die zich daarvoor inzetten, ook in de christelijke politiek, om het evangelie tot getuigenis te laten komen, tot richtingwijzend voor ons volk, wil u dat, Heren, ook zegenen. Al die in de politiek werkzaam zijn en die ook in de medische wereld, in de wereld van zorg, ook een plek hebben als christen, om er ook voor de beschermwaardigheid van het leven op te komen. Heren, wilt u zo allen die een verantwoordelijke post hebben daarin ook zegenen. Wilt u hier ook wezen met de rechtspraak in ons land, opdat die zuiver mag blijven, geen klassejustitie. Heren, we bidden u, wilt u zo u ontfermen over kerk en wereld. Heren, u bent onderweg. Het duurt al zo lang. U bent nog maar een paar dagen bezig in de wereldgeschiedenis als één dag als 1000 jaar geldt in de hemel. Wij weten de klok van de hemel niet, Heren. Als we maar wel weten dat wij zelf tijdgebonden mensen zijn die hebben zich te verantwoorden tegenover u met alles wat wij doen en laten in ons leven. Heren, maak ons gemoed maar voor u bereid. En zegent u ons allen. Opdat wanneer u komt dat we u mogen ontmoeten, omdat we u kennen als onze borg en zaligmaker. Heere, wil ons zo in ieder gedenken. U weet wat wij nodig hebben. Gaat u met ons uit genade. En breng ons ook vanavond weer in de kerk als we andermaal het woord mogen horen. Zie ons aan in Jezus' naam alleen, uit genade. Amen. Gemeente, dan wordt uw gave nu gevraagd en we willen tenslotte zingen van Psalm 96, de versen 6 en 9. Psalm 96. Aanbid hem nederig, al uw leven. En het negende vers, het juich al voor het aangezicht des Heren. Hij komt, die de aarde zal regeren en richten vol van majesteit. Dus 96, vers 6 en 9. Verheft dan, gemeent, uw harten tot hem die was en die is en die komen zal en draag met u zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.